Hallo allemaal en leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de What the Hack podcast. Vandaag gaan we het hebben over proctoring. Wat is dat nu precies en hoe werkt het als een onderwijsinstelling met jouw telefoon of laptop mee wil kijken om een online tentamen af te nemen? Daarnaast hebben we een oude bekende uitgenodigd die ons alles kan vertellen hierover en zijn eigen ervaring gaat delen. En komen onze vaste rubrieken terug waarbij we in 30 seconden het onderwerp uitleggen en het cyberwoord van de maand presenteren. Ik hou je niet langer in spanning, want daar gaan we. Welkom terug. We zitten hier weer in de digitale studio met natuurlijk Olaf.
Hey.
Diederik.
Hallo.
En ikzelf, Jasper. Laten we eerst eens kijken naar de e-mailtjes die we naar aanleiding van vorige week hebben gehad. En ik vond eigenlijk de e-mail van Florian wel heel erg leuk.
Ja, ik wilde net precies hetzelfde zeggen.
Ja, leuke anekdote.
We hebben het natuurlijk vorige keer gehad over karakters die evenveel je telefoon kunnen laten crashen. En dat is met een iPhone, is dat ook een tijdje geleden, was dat dus aan de hand. Wat je in feite kon doen, is dat dit teken kon je instellen als hotspot. En zodra mensen dus hun wifi-instellingen openden, dan sloot gewoon meteen je telefoon af. Nou, super evil.
Ja, dus de naam van zijn wifi-netwerk was een verkeerd karakter, begrijp ik.
Ja. Ja.
Maar dat is wel mooi, want dan kun je dus gewoon, dan loop je gewoon ergens rond of je zit in de trein en iedere iPhone die dan verbindt toen het nog kon, die crasht dan gewoon.
Dat zou leuk zijn in
ja,
de winkelstraat.
Ja, het is wel mooi.
Nou, in ieder geval ontzettend bedankt voor de vele reacties. En natuurlijk kun jij ook een reactie geven en dat vinden we hartstikke leuk. En dat kan natuurlijk door een e-mailtje sturen naar hallo@whattheheckpodcast.nl of een slide in onze DM, wat wij vorige week hebben geleerd. En natuurlijk hebben we vorige week ook de vraag gestuurd aan jullie hoe je door ons benaderd wil worden. We hebben van een aantal mensen ontvangen dat ze een e-maillijst wel erg leuk vinden. En we gaan erover nadenken. Via onze vaste kanalen zijn we nog steeds te bereiken. En we gaan de komende weken misschien wat extra opties toevoegen.
En wat we gehoord hebben is dat Google Podcast wel een notificatie stuurt op het moment dat je volgt.
Ja, goeie.
En Spotify doet dat dus niet.
Ik zal het eens bij Apple testen. Ik ben niet gesubscribed op onze eigen podcast. Kan eigenlijk niet, hè?
Oeh. Nou, vandaag gaan we het dus hebben over proctoring. Ik kan me voorstellen dat je niet direct weet wat het is, maar het is al veelvuldig in het nieuws geweest. Het gaat namelijk om het feit dat onderwijsinstellingen nemen normaal tentamens af en dat doen ze dan in tentamenzalen, bijvoorbeeld een gymzaal of iets dergelijks. En dan is er toezicht dat er niet wordt afgekeken. Nou, op zich werkt dat best prima, maar in de huidige tijden is dat natuurlijk niet mogelijk, omdat al die mensen kunnen niet bij elkaar komen in die gymzaal. En er zijn alternatieven voor. En die alternatieven, dat is dat mensen op een eigen laptop thuis een tentamen kunnen maken, online. Maar dan is er geen toezicht. Dus in principe kan zo'n leerling kan dan zijn boek gewoon open hebben voor zich. En is er geen enkel toezicht dat hij niet in dat boek kan spieken. En sterker nog, je zou zelfs gewoon kunnen bellen met je medestudenten om de antwoorden te bespreken. En om dat tegen te gaan is proctoring niet echt uitgevonden, maar dat is nu weer helemaal hip en in het nieuws. En dat wil eigenlijk zeggen dat een leerling zijn eigen laptop kan gebruiken om het online tentamen te maken. Maar daar wordt dan ook verplicht een stukje software op geplaatst door de onderwijsinstelling. En de software die houdt alles in de gaten wat die leerling doet. Die kan ervoor zorgen dat die leerling niet op die laptop naar internet kan of dingen kan opzoeken. Maar veelvuldig wordt er nu ook met de webcam meegekeken bijvoorbeeld. Moet de leerling een microfoon aanzetten, webcam aan en dan kunnen speciale algoritmes of mensen die bij dit soort bedrijven werken, die gaan dan controleren of er echt niet wordt afgekeken. Nu zijn er natuurlijk best wel veel zorgen over geuit, vooral door de leerlingen zelf. En dat komt met name door het feit dat de privacy flink geschonden wordt. Want en zij weten niet wat er precies op hun computer staat en zij willen niet de hele tijd bekeken worden van elke hoek mogelijk. En dat is eigenlijk best wel een bijzondere discussie, want er is volgens mij al minstens één petitie overgestart dat leerlingen dat niet willen.
Ja,
maar onderwijsinstellingen die zien ook niet echt andere opties.
Volgens mij is het is inderdaad een hele lastige situatie. Als je het niet doet, dan gaat het ook niet altijd goed. Waar ik een beetje van schrok, om zo maar te zeggen, en dat is waarom we eigenlijk, waarom ik vind dat het met cybersecurity te maken heeft, is je installeert in feite op je eigen apparaten een soort spionagesoftware. Want dat is echt wat het doet. Het kijkt naar je camera, het registreert in sommige gevallen je toetsaanslagen, het beheert met welke site je wel niet eventueel zou kunnen verbinden, Maar het houdt zelfs gewoon in de gaten welke bewegingen je maakt met je ogen. Dus echt alles wordt bekeken. Ja, op die manier is natuurlijk geen ruimte meer voor spieken. Maar ja, wat gebeurt er met die informatie? Waar wordt het naartoe gestuurd? Gooit de universiteit dat weer netjes weg?
Ja.
Stel je voor het soort doemscenario waarbij een softwareproducent van deze proctoring software op een of meer ook gehackt wordt. Dan staat er opeens, heeft iemand anders opeens invloed over deze software. Ja, dat heeft toch wel vergaande consequenties. Dus het is echt wel een gevaarlijk geheel.
Ja, zeker. Ja, ik zag ook dat de autoriteit persoonsgegevens hun kanttekening had geplaatst bij het gebruik van die software. Je ziet nu dat het heel, heel erg overhaast wordt geïmplementeerd door sommige Nederlandse universiteiten. En hogescholen ook trouwens. Ja. Maar er wordt niet zorgvuldig gekeken naar wat gebeurt er met die data. Moet het überhaupt verzameld worden, is natuurlijk een goede vraag. Maar wat ook heel belangrijk is, belandt het niet op een plek waar we dat helemaal niet willen hebben?
Nee, exact. En er kwamen nog allerlei andere praktische problemen bij kijken. Want op het moment dat bijvoorbeeld je internetverbinding het niet doet, nou dan ben je dan al af. Weet ik eigenlijk niet hoe ze dat deden. En in die petitie werd onder andere aangehaald dat studenten dure databundels moesten kopen voor een stabiele internetverbinding en allemaal dit soort dingen. Dus ja, al met al best wel. Ik snap ook wel dat het zeg maar als problematisch wordt ervaren. Want ergens is het natuurlijk ook niet oké. Ja, wederom die spionagesoftware op je laptop en dan zelfs op je telefoon. Dat is gewoon niet wat je wil.
Ja, want die telefoons, dat gaat erover dat je de app van de proctoring tool installeert op je telefoon en achter je zet, begreep ik. Om te filmen hoe jij dat tentamen maakt.
Voor en achter word je in de gaten.
Ja, het gaat best wel ver.
Het gaat echt ver. Volgens mij moet je ook van tevoren een rondje in je kamer maken om te laten zien wat er allemaal in staat. En of je niks hebt liggen en of er niet iemand onder de tafel zit. En,
ja.
Ja.
Ik zou dit als ik zo'n tentamen zou moeten maken, bijna dan als challenge zien om dan alsnog ergens kunnen spieken, toch? Ik bedoel, op de middelbare school zag je altijd van die, helemaal in films en zo, van die trucjes als op je hand schrijven en dit en dat. Maar dat wordt nu natuurlijk extreem uitvergroot nog natuurlijk.
Ja.
Nog een soort, ik weet ook niet hoe je dat zou doen. Misschien een soort dode hoek creëren in je kamer met een soort spiegel of zo. Maar nou ja,
wegkijken,
kijk, in principe. Ik zou zeggen dat studenten tijdens normale tentamens ook niet per se erop uit zijn om te frauderen. Het wordt nu wel een soort makkelijk als je gewoon kan bellen met je studerende collega en zeggen van, hé, wat heb jij bij antwoord 4a? Maar goed, ja, ik weet niet. Ik zou gewoon puur uit mezelf zou ik zeggen, dat zou wel ongeveer goed gaan, maar ik kan het nu ook niet zeggen, want ik ben aan het afstuderen en ik doe dus geen tentamens meer.
Ik heb er eentje gemaakt vorige maand, maar dat daar zat geen proctoring bij.
Heb je afgekeken?
Ik heb ook niet afgekeken. Dus in mijn geval is dat blijkbaar niet nodig.
Was misschien wel een open boek.
Ik zeg dit natuurlijk in de hoop dat mijn docent ook luistert.
Ja, je mag in deze podcast mag je altijd eerlijk zijn, hè, Diederik?
Nou, ik dacht dat het open boek was. Maar een dag van tevoren kregen we een mailtje dat je niet alles mocht gebruiken. Dus je mocht niet willekeurige dingen gaan googlen. Er waren iets van 5 of 10 websites. En daar mocht je gebruik van maken. Dus er werd echt wel een beroep gedaan op het vertrouwen.
Oh, dat is wel heel veel vertrouwen.
Maar er werd niet op gecontroleerd?
Nee, nou ja, dat weet je als student misschien niet. Ik bedoel, er kan achteraf naar gekeken worden, vergeleken worden, welke antwoorden er worden gegeven.
Dat is een interessante insteek, toch? Want ik bedoel, cybersecurity is over het algemeen een beetje een beroep van trust but verify of hoe laten we het zeggen, van eigenlijk kan je niemand vertrouwen en zeker de eindgebruiker niet, om zo maar te zeggen. Dat zal dan binnen generieke IT zijn. En binnen beveiliging kijk je naar, je kunt helemaal niemand vertrouwen. Iedereen kan, wat er stuk gemaakt kan worden, zal uiteindelijk stuk gemaakt worden. Dus blijkbaar is het nog voor de studenten-docentenrelatie nog een laatste keer dat ze zeggen, oké. Doe dit niet.
We hebben ook nog even contact gezocht met een andere ervaringsdeskundige, namelijk José.
Hallo.
Hallo, goeie avond.
Hey.
Hey José, heb jij al een online tentamen afgenomen?
Ja.
En hoe ging dat? Was dat?
Nee, bij mij was het gewoon open vragen.
Open vragen.
Dus ik had gewoon, en ik had echt heel veel vragen, dus ik had maar super weinig tijd eigenlijk. Dus ik kon ook niet overleggen met iemand anders.
Okay. Ook open boek?
Ja, was open boek, ja.
Ja,
maar dan stond er iets van dat je, als het de antwoorden te veel leken op de tekst in het boek, dan werd het niet goedgekeurd.
Oh ja, oké.
Okay. Zoiets was het.
Ja.
En ik heb gewoon mondelingen tentamens gehad. En maar verder geen meer keuze of zo.
Nee, duidelijk. Oké. Okay.
Bedankt JC voor je bijdrage en hopelijk tot de volgende keer.
Oké, doei!
Ja, zo zie je dat er verschillende methodes zijn om dit probleem te tackelen. Zo heb je dus proctoring software, je zou andere toetsmethodes kunnen gebruiken en je kunt uitgaan van het vertrouwen van de studenten. Ja, toch om dan gelijk even een specifiek voorbeeld aan te halen. Op de Universiteit Twente, waar wij toevallig ook studeren, daar hebben ze dus ook gezegd van nou, goh, we vertrouwen erop, we gebruiken die software niet. Maar daar is iets bijzonders gebeurd.
Ja, nee, klopt, absoluut. Wat er eigenlijk is gebeurd is dat ze bij de eerstejaars informatica studenten, dat is uiteindelijk naar de opleiding waarbij het dichtstbij staan en dus ook nog het een en ander van meekrijgen. In dit geval is het trouwens ook, zijn er twee artikelen aangeweid in het krantje van de universiteit. Dat ging om een groep van 280 studenten en daar is door de docent is daar fraude vastgesteld. En wat uiteindelijk bleek is de schatting dat er tussen de 50 en de 100 studenten waarschijnlijk gefraudeerd hadden op dit tentamen. Wat natuurlijk best wel zorgwekkend is. En wat ook heel interessant is, is dat de studenten hebben toen de keuze gekregen om zichzelf aan te geven als fraudeur, zou maar zeggen, zonder dan directe consequenties. Dat ze konden zeggen van nou, oké, ik heb inderdaad afgekeken. En hoe zouden alleen die studenten hoeven te herkansen? Helaas hebben niet genoeg studenten zich gemeld. Zelfs nadat een aantal studenten zich hadden gemeld, was er nog steeds sprake van te veel studenten die waarschijnlijk fraude hadden gepleegd. En nu moet dus de hele klas moet het tentamen overdoen.
300 leerlingen.
Jeetje.
Ja. Oh.
Maar dan ben ik even benieuwd. Hoe kun je dat dan weten dat er gefraudeerd is? Dat begrijp ik nog niet helemaal.
Nou, dat weet ik dus ook niet. Dus toen dacht ik, eigenlijk moeten we dit gewoon even vragen. Uiteindelijk zijn we daarvoor uitgekomen op onze speciale gast.
Dat klopt. En laten we vooral niet langer wachten, want we hebben een aantal leuke vragen voorbereid. En hier in de digitale studio is onze eerste gast aangeschoven. Hij is universitair docent op de Universiteit Twente, onderdeel van de Design and Analysis of Communication Systems vakgroep en voorzitter van de examencommissie van de opleiding Technische Informatica. Pieter Tjerk de Boer, hartstikke welkom.
Dank je.
Wij hebben een aantal vraagjes en willen eigenlijk even beginnen met wat vind je het leukste aan je werk?
Nou, dat is een vraag die ik niet had voorbereid, zeg maar. Er zijn een heleboel dingen die leuk zijn. Werk aan de universiteit bestaat in principe uit onderwijs en onderzoek. En het is allebei leuk. Het heeft allebei zijn leuke kanten. Ik ben de laatste tijd natuurlijk heel veel met onderwijs bezig geweest. Noodgedwongen met die hele toestand rond. Nou, enerzijds dat de module afgelopen kwartiel draaide. En daarnaast deed met tentamens en zo. Maar ik zou niet kunnen zeggen dat het één leuker is dan het andere of zo.
En als voorzitter dan van specifiek de examencommissie rust er nog wel een grote verantwoordelijkheid op je schouders. Hoe heb je dat ervaren de laatste tijd?
Nou ja, je doet dat natuurlijk. Kijk, er zijn dingen op UT-niveau geregeld. Daar heb je als individuele examencommissie spreek je daar wel in mee, maar het is niet je enige eigen verantwoordelijkheid of zo. En juist in de context van mijn eigen vak, waar nu het nodige aan de hand is, daar bemoei ik mij daar als voorzitter juist niet mee, of als lid van de examencommissie, omdat ik daar een rol heb als docent. Dus dan wil ik niet dat dat daar een risico van belangenverstrengeling is. Dus daar vraag ik juist aan mijn mede-examencommissieleden om daar bijvoorbeeld hun oordeel te geven over een aanpak die we voorstellen.
Wat is je ervaring met de hele discussie rondom proctoring?
Ik heb daar in mijn module niet zoveel van meegekregen, omdat wij in de begintijd van de hele coronatoestand onze tentamens hadden. En toen is er eigenlijk door de UT meteen gezegd van nou, we gaan niet voor proctoring kiezen, want nou, privacyproblemen, technische problemen enzovoort. We gaan gewoon die methode aan toepassen van vertrouwen in de studenten uitspreken. Er is natuurlijk een hoop discussie gaande en dat is daarna ook op de UT meer opgekomen, dat nu de UT er toch ook meer naar gaat kijken. Ja, die discussie heb ik dus niet zoveel, in die zin in mijn module niet veel mee te maken gehad, omdat daar gewoon de keuze duidelijk was. En ik zie natuurlijk zowel de voor- als de nadelen die eraan verbonden kunnen zijn.
Heb jij nog inspraak gehad in dat proces? Of zou dat iets zijn wat toch een beetje van hogerop komt?
Dat is in dit geval van hogerop gekomen, dat er op een gegeven moment een voorstel was van nou, kunnen we het zo gaan doen? En dat voorstel is in de diverse examencommissies besproken.
Ja.
Heeft men inderdaad allemaal gezegd van ja, dit lijkt ons een redelijke manier. Er zijn wel twijfels uit van zou dit wel goed gaan? Kunnen we de studenten allemaal zo vertrouwen dat dit goed gaat? Maar laten we het maar proberen, want de alternatieven zijn niet beter. Proctoring heeft een groot aantal bezwaren en toetsen gewoon uitstellen. Gewoon zeggen van nou, tot het coronavirus land uit is gaan we niet toetsen. Dat is ook niet echt een optie. Dus ja, dit was de beste mogelijkheid.
Maar toch heb ik zeg maar begrepen dat Nou, dat laatste tentamen dat jullie hebben afgenomen binnen die binnen de ja, voor alle studenten, daar was dus sprake van fraude. En dat was best wel hoog percentage. En nu hadden jullie toch gezegd van ja, we gaan niet nog een keer het online afnemen, want we hebben nu eigenlijk niet meer het vertrouwen in dat het de volgende keer wel goed gaat.
Dat klopt. De herkansing, zeg maar, of de vervanging voor de toets die nu geldig is verklaard, die zal op een andere manier, op een ander moment zijn. En dan ligt het voor de hand om dat te doen, inderdaad, als we weer op de campus terecht kunnen. Maar dat hadden we eigenlijk al eerder bedacht. Dat van, we doen nu die online toets doen we in een module. Maar de herkansing proberen we wel weer op de campus te doen. Kijk, de reden dat je die toets, die eerste toets toch online wilt doen, is omdat je eigenlijk de toets wel direct na het onderwijs wilt doen. Want als je al meteen in het kwartiel zegt van nou, de toetsing over dit onderwerp komt pas over 3 maanden, dan ja, moedigt dat de studenten niet aan om te gaan studeren. Ja. De herkansing is toch al later. Het lukte toch al niet meer om die binnen het kwartiel te doen, want daarvoor normaal zit de herkansing wel binnen het kwartiel, maar dat lukte nu gewoon überhaupt niet meer, omdat we ook al een week kwijt waren geweest. De universiteit heeft een week lang geen onderwijs gedaan. Dus de herkansing moest toch worden uitgesteld. Nou ja, of je hem dan 3 maanden uitstelt en het nog net voor de zomer online doet, of wij spreken 6 maanden en dan ergens in de herfst op de campus. Nou, dan is de keuze duidelijk, denk ik. Dat ja, die extra zekerheid een betere keuze is. Gevolg is natuurlijk wel dat er studenten zullen zijn die, waar we wat anders voor zullen moeten regelen. Studenten die bijvoorbeeld, voor wie deze module of dit vak, zoals wat ze voor hun studie moesten doen, en die je niet redelijkerwijs kunt vragen om nog tot september of later ingeschreven te blijven. Dus daar, in dat soort schrijnende gevallen zullen we iets anders moeten regelen. Dat er bijvoorbeeld toch een mondeling wordt afgenomen. Maar dat kunnen we niet voor 200 studenten doen.
Nee, dat is lastig. Ja, snap ik.
We hebben ook vernomen dat jullie een best wel bijzondere manier hebben gebruikt om te toetsen of er fraude is gepleegd. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja, ik weet niet hoe bijzonder die is. Maar wat we gedaan hebben is een statistische analyse. Dus we hebben achteraf gekeken hoeveel overeenkomst er is tussen de antwoorden die verschillende studenten geven. En natuurlijk is er een zekere mate van overeenkomst te verwachten, al was het maar de goede antwoorden die relatief vaak worden gekozen. Maar juist in de niet goede antwoorden verwacht je dat er meer toeval zit. De een maakt een andere keuze dan de andere. En als daar te veel overeenkomst is, dan is dat een aanwijzing voor fraude. Nou, dat is een high level idee. Vraag is lukt dat dan? Ik had het niet van tevoren gepland dit te gaan doen. Ik was op een gegeven moment aan het nakijken. Had bij de open vragen een paar dingen gezien waarvan ik dacht van nou, hè, twee of drie of vier studenten die allemaal dezelfde gekke combinatie van twee fouten maken. Verdacht. En toen dacht ik van ja, zou je zoiets ook bij de multiple choice vragen kunnen doen? Ik ben toen eens gaan kijken en heb 1 opgave eruit geplukt die ik geloof uit 9 vragen bestond, 9 multiple choice vragen. Zo van ja, zijn er nu in die hele set studenten die, groepjes van 2 die precies dezelfde antwoorden hebben gegeven? Ja, die zijn er. Namelijk een aantal studenten die gewoon alle vragen goed hadden, natuurlijk. Ja, er zijn er ook wel die precies dezelfde set hadden, 8 goed en 1 fout. Ja, nou, dat kan gebeuren, toeval. Er waren er ook een aantal die, ik geloof van de 9 vragen, er 7 fout hadden en 2 goed, maar wel allemaal precies dezelfde fouten hadden gemaakt. Dat wordt toch wel verdacht. Nou, vanuit daar ben ik verder gaan met de data gaan spelen en gaan zoeken en veel erover gaan zitten puzzelen van wanneer is het significant, hè? Wanneer betekent het wat en wanneer is het gewoon toeval, want het blijft een statistische bewering. Dus ja, het was bijzonder in de zin dat ik denk dat bij de meeste mensen bekend was dat het kon, ook bij mij voor ik hier aan begon. Het is niet zo dat het niet iets is wat nog niet eerder al elders bedacht was. Dus in die zin, dit soort dingen was eerder gedaan. En daar werd het dan niet zozeer gebruikt voor thuistoetsen bij corona, want toen was er geen corona. Maar het werd gebruikt om bijvoorbeeld in een tentamenzaal te constateren of er daar, want de tafeltjes al ver genoeg van elkaar stonden bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus op die zin was de methode die al bestond.
En wat is de conclusie die uit die analyse kwam? Om hoeveel fraude ging het? Was daar ook een kwantificatie van te maken?
Dat was lastiger. Aanvankelijk had ik een voorzichtige schatting van 20% van de studenten betrokken bij fraude. Je kunt dat er niet precies uithalen, omdat je vooral dingen eruit krijgt als hoeveel tweetallen studenten zijn er die te veel overeenkomsten hebben. En afhankelijk van of die tweetallen dan eigenlijk weer delen van zijn van grotere groepjes of allemaal onafhankelijk, wisselt de schatting van het aantal studenten wat er totaal bij betrokken is. We hebben volgens die procedure gedaan dat studenten zich konden melden, de fraude konden toegeven en dan niet verder gestraft zouden worden dan dat hun tentamen ongeldig wordt verklaard. In de hoop dat iedereen zich zou melden en dat daarna de statistiek schoon zou zijn. Ja. 33 studenten hebben zich gemeld. En toen we daarna de analyse weer deden, was duidelijk dat er nog steeds een boel fraude over was. Maar door die 33 gemelde geval te vergelijken met de data, kon ik volgens wel een, denk ik, nauwkeurigere schatting maken dat er uiteindelijk ongeveer 90 studenten van de hele groep vermoedelijk fraude hebben gepleegd.
Best wel een fors aantal van de totaal 280 had ik volgens mij begrepen. En het is ook wel, ik vind het wel, het is haast een soort interessant experiment, toch? Dat je die kans biedt dat mensen zich nog vrijwillig mogen aanmelden als fraudeur. En daarna gaat het tentamen wel of niet, blijft het resultaat staan. Maar het lijkt ook wel ergens te lonen voor studenten die misschien ook een klein beetje hebben gefraudeerd. En dan zeggen van, nou, ik zeg het maar niet en hopelijk blijft dan mijn resultaat staan. Dus een soort prisoners dilemma.
Er zitten inderdaad allemaal dingen uit de speltheorie hierachter, denk ik. Een prisoners dilemma is inderdaad iets wat er aan gerelateerd lijkt te zijn. We hadden een aantal studenten tegen wie we een zwaardere verdenking hadden. Dat hebben we ook gezegd. Als die studenten zich niet melden, worden ze naar de examencommissie gemeld. Dus dat was nog een extra incentive om studenten over te halen. Hè? Want dan mochten ze in die categorie zijn tegen wie we een zwaardere verdenking hadden, dan zouden ze vervolgens ook daadwerkelijk ontlopen. Die studenten die dat betrof hebben zich overigens allemaal gemeld.
Ze wisten dat ze er gloeiend bij waren, blijkbaar.
Ik weet niet of ze het wisten, maar
Zou je deze methode vaker willen toepassen in de toekomst?
Nou, ik zou eigenlijk hopen dat het niet weer hoeft. Ik hoop dat we gewoon in de toekomst weer op de campus kunnen toetsen en in de sportzaal of de tentamenzaal gewoon eigenlijk zekerheid hebben dat er niet gefraudeerd wordt. Ik heb de methode ook losgelaten op de toets die we nog op de campus hadden afgenomen. Voornamelijk eigenlijk om te kijken of de methode goed werkt. En dan komt inderdaad uit dat daar geen fraude was gepleegd. Dus de tafeltjes stonden ver genoeg van elkaar blijkbaar, dat er niet significant veel is gefraudeerd.
Meer dan 1,5 meter.
Ik weet niet. Ik denk achter elkaar dat het misschien geen 1,5 meter is, maar naast elkaar wel. Ja, als we in september weer op de campus terecht kunnen, dan ongetwijfeld de tafels nog verder uit elkaar moeten vanwege.
Op het moment dat je niet de mogelijkheid hebt om het op de campus af te nemen, zou ik zeggen, want het gaat in ieder geval voorlopig nog spelen en misschien moeten er nog andere tentamens bij andere universiteiten of wat dan ook nog af worden genomen, dan lijkt er toch iets te zeggen voor van die proctoring software, ook al heeft het zoveel, het brengt heel veel privacy problemen met mee, maar zou er dan niet een soort tussenoplossing zijn waarbij je dus het grootste gedeelte eruit kan halen?
Dat je deze software blijft gebruiken, zeg maar, of deze rekenmethode blijft gebruiken om te detecteren of er fraude is en daardoor geen proctoring nodig is, bedoel je?
Nou ja, dat is natuurlijk achteraf. Dan constateer je het pas achteraf.
Ja, je kunt het wel onmiddellijk achteraf doen. Hè? Dat hebben we nu niet gedaan, want we hadden het pas later bedacht, maar bij wijze van spreken, een minuut nadat de antwoorden zijn ingestuurd, kun je deze berekening doen. Het nadeel is natuurlijk dat als er uitkomt dat er te veel gefraudeerd is, dan kun je weinig anders doen dan de hele toets ongeldig verklaren.
Ja.
Daar zijn de studenten niet blij mee. Ik bedoel, dat is duidelijk, dat is te verwachten en dat is ook duidelijk uit een aantal reacties die we hebben gehad. Dat was eigenlijk het enige wat we konden doen. En daar heeft proctoring natuurlijk het voordeel dat je gewoon de individuele studenten controleert in plaats van de groep als geheel uiteindelijk de hele toets ongeldig moet verklaren.
En ben je dan na het incident nog steeds tegen proctoring? Of is dat...
Ik zeg niet dat ik voor of tegen proctoring ben. Dus in die zin kan ik je vraag niet beantwoorden, nog steeds. Ik kan me indenken, ik zie de privacyproblemen. Dat is één kant natuurlijk. Dus ik heb gedacht, misschien zou je het kunnen gebruiken als nog in bepaalde situaties. Dat we straks wel weer op de campus terecht kunnen, maar dat sommige studenten misschien nog niet weer naar Nederland kunnen reizen. Dat je die met proctoring doet. Aan de andere kant heb ik begrepen dat er inmiddels ook een test is gedaan waarbij een aantal studentassistenten aan een toets heeft meegedaan met proctoring. En heeft geprobeerd die proctoring te omzeilen. En dat ze daarin succesvol waren.
Dat is wel interessant.
Oh, dat verhaal kenden jullie blijkbaar nog niet.
Nee, dat kennen we niet. Maar dat is wel interessant.
Nou, ik heb gehoord, maar er zijn 4 studentassistenten geweest. Bij 1 waren er technische problemen, het werkte niet. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren. En naar uw begreep hebben de andere 3, alle 3 erin geslaagd de zaak te omzeilen.
We kunnen natuurlijk niet het trucje nu vertellen, want dan staat heel Nederland op de kop.
Sorry?
Ja, ik weet niet wat er precies gebeurd is, maar dat mogen we misschien niet vertellen, want dan...
Ik weet het details ook niet. Dit is alles wat ik weet. Dat deze proef gedaan is en dat dit eruit kwam.
Ja, zo kun je eeuwig dingen blijven bedenken natuurlijk.
Nou ja, ik denk dat er natuurlijk wel informatica-studenten, die zullen net wat handiger zijn in het bedenken van manieren om die software te omzeilen dan gemiddeld. Maar de kans is ook groot, dat als dit echt grootschalig wordt gebruikt, dat er dan ook handleidingen komen, zeg maar, hè, waarmee ook de minder... minder computerhandige studenten te kunnen omzeilen.
Aan de andere kant, als je zover wil gaan, dat soort methodes kun je misschien ook al wel gaan toepassen op echte tentamens die fysiek worden afgenomen. Denk aan stiekem een heel klein oortje in je oor doen met Een geluidsopname, zoiets.
Ik weet helemaal niet wat voor methodes er gebruikt zijn. Of het dat soort methodes, of dat ze inderdaad op de computer zelf op de een of andere manier die software hebben omzeild of voor de gek hebben gehouden.
Ja, het is, maar je ziet inderdaad, kijk, uiteindelijk kan je bij een echt tentamen waarschijnlijk ook wel fraude plegen. Alleen je wil vooral een beetje het laagdrempelige eraf halen. En misschien is zo'n test achteraf doen is natuurlijk ook wel een beetje het laagdrempelige eraf halen. Want ik denk dat heel veel studenten zullen denken van, nou ja, de vorige keer hebben we met een groepje samengewerkt. Dat gaan we niet meer doen, want dan wordt straks het hele tentamen weer ongeldig verklaard.
Dat zou kunnen. Dat hopen we eigenlijk ook, dat gaat gebeuren. Dat dat in ieder geval nog een positief effect is van het feit dat we dit nu zo hebben gedaan. Er zit natuurlijk wel weer een tragedy of the commons probleem in. Dat als iedereen dat maar doet, dat dan een enkeling die toch weer fraude gaat plegen, ermee wegkomt. Ja, en als ze allemaal dat gaan denken, ja, dan zijn we weer terug bij af. En dan detecteren we weer dat er zoveel fraude is dat de toets moet worden ongeldig verklaard. Ja.
Ja, en de breuk van vertrouwen is er nu al natuurlijk. Dus of je dit zomaar nog een keer gaat doen, is maar de vraag.
Nou, het is duidelijk dat we de herkansen niet op deze manier weer willen doen.
Nee, precies.
Tenminste niet meer, ja. En ook dat de docenten van de volgende module extra op hun hoede zullen zijn van wat is hier gebeurd en hoe kunnen we dat voorkomen.
Ja, want het volgende tentamen gaat in principe nog wel gewoon digitaal afgenomen worden.
De tentamens van module 4 worden volgens mij nog steeds digitaal afgenomen.
Ja, precies.
Zijn natuurlijk wel wat meer gewaarschuwd. Ze hebben ook meer tijd gehad om het voor te bereiden. Dus ja. Ze hebben meer tijd gehad om alternatieven te verzinnen of manieren die het minder makkelijk maken om te frauderen. Denk aan verschillende versies voor verschillende studenten en zo. Ja, er is dit kwartiel gewoon geen keuze eigenlijk.
Wat zou je eigenlijk aan andere hogescholen en universiteiten aanraden om te doen met dit probleem? Zou je dan ook de statistiekmethode aan ze aanraden?
Nou ja, als ze ervoor kiezen om toetsen thuis te doen, online, kiezen of noodgedwongen dat moeten doen. En daar zit een multiple-choice component in. Ja, natuurlijk, laat even die berekening erop los. Dat geeft je in elk geval zicht over wat gebeurd is. Maar het lost het probleem niet echt op. Hè? Je redacteert dat er wat aan de hand is en moet dan je toets ongeldig verklaren met alle gevolgen van dien. Of het moet zodanig afschrikwekkend zijn inderdaad dat het daardoor niet meer gebeurt, dan zou het kunnen helpen.
En is de oplossing dan uitstel tot het wel weer kan, of proctoring, of iets anders? Wat heeft daarin jouw voorkeur?
Ja, ik denk dat je daar van geval tot geval moet kijken. Kijk, zo'n herkansingstoets stel je gewoon uit dat het wel kan. Dat is voor de hand liggend, want er is geen urgente reden om die toets nu meteen af te nemen.
Ja.
Bij sommige toetsen kun je misschien heel goed methoden toepassen die het frauderen gewoon veel moeilijker maken. Hè? Verschillende versies en dat soort dingen. Maar dat zal erg van de toets afhangen. Er zijn vaker nog modules die gewoon een heel ander soort toetsing kiezen. Die, met name als je een kleinere groep hebt, kun je studenten een essay laten schrijven of zo. Ja, dat is een heel ander soort toetsing waar ook veel minder gemakkelijk gefraudeerd kan worden. Maar het leent zich wat minder goed voor als je groepen van 300 studenten hebt. Want dan is het gewoon te inefficiënt om na te kijken. En soms leent de stof zich er ook gewoon niet voor om het op die manier te toetsen. Dus ik denk dat je daar niet één advies te geven is. Dat van de situatie zal afhangen wat de beste oplossing is of de minst slechte.
Studenten moeten gewoon stoppen met fraude.
Dat zou de beste oplossing zijn, ja.
Ja.
Ontzettend bedankt voor het beantwoorden van al onze vragen. Ik vond het heel leuk om je als gast ook te hebben in de podcast. En wie weet tot de volgende keer.
Ontzettend bedankt.
Ja, heel erg bedankt.
Nou goed, Olaf, Diederik. Dan resteert ons alleen nog maar het meegeven van onze takeaways. Diederik?
Ja, ik vind hem lastig deze keer. Volgens mij hebben we niet zo'n hele goede takeaway vandaag. We zien twee kampen en het is eigenlijk een beetje kiezen tussen twee kwaden. We gaan of spyware installeren, studenten op een toch best wel ver in een privacy inbreuk plegen. Of we wachten totdat we weer fysiek tentamens kunnen afnemen.
Olaf?
Nou, ik heb wel een takeaway. En misschien is het meer een soort oproep. Want wat natuurlijk uiteindelijk niet kan, is dat je wel fraude gaat plegen, maar vervolgens ook gaat klagen over dat er spionagesoftware, zeg maar, op je laptop wordt geïnstalleerd. Dus ik zou zeggen, op het moment dat het vertrouwen in jou wordt gevestigd, om het zo maar te zeggen, maak daar geen misbruik van. Probeer gewoon het tentamen wel zelf te doen. Het is ook een test voor jezelf. Zorg ervoor dat je diploma geen coronadiploma wordt omdat je kon afkijken. Wees daar gewoon eerlijk in voor jezelf. En ja, pleeg gewoon geen fraude.
Ik vrees dat de fraudeurs precies de mensen zijn die niet naar ons luisteren. Maar ja.
Je weet het niet. Misschien bereiken we nog wat extra mensen.
Ik hoop het maar.
Ik wil niet zeggen dat ik zelf heilig ben verder, maar nou ja, goed, weet je.
Mijn takeaway is denk ik dat ik eigenlijk vind dat in dit geval de Universiteit Twente dat best wel goed heeft aangepakt. Want in het nieuws zie je dus dat sommige ja, opleidingen of scholen toch direct naar die digitale middelen grijpen die, waar iedereen het niet helemaal mee eens is. En dat hebben ze hier dus niet gedaan en hun eigen methode daarop losgelaten. En dat vind ik eigenlijk wel heel, heel mooi, ondanks dat de resultaten wisselend waren natuurlijk. En natuurlijk hebben we naar aanleiding van ons hoofdonderwerp weer een hele interessante vraag, die natuurlijk bedoeld is voor jullie, lieve luisteraars. Diederik, wat is die vraag?
Ja, ik vond het verhaal van Pieter Tjerk wel leuk, over hoe studentassistenten worden ingezet om proctoring software te testen.
Dat is echt een mooie.
Ja, ik ben zelf gelijk ook na gaan denken van hoe zou ik dat nou doen? En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe de luisteraars proctoring software zouden omzeilen. Dus bedenk het en stuur een mailtje naar hallo@whatthehackpodcast.nl.
Hoe zouden jullie dat eigenlijk doen, die software omzeilen?
Ik zat te denken aan een heel klein oortje in mijn oor stoppen. En dan een vooropgenomen recording afspelen.
Of dat iemand dan gewoon de antwoorden naar je fluistert, toch of niet?
Dat is het. Ja, precies. Maakt niet zoveel uit.
Wat ik echt mooi zou vinden, is dat je gewoon jezelf 1,5 uur opneemt, terwijl je een tentamen aan het maken bent. En dat vervolgens gewoon afspeelt over je webcam. Volgens mij hangen ze dan gewoon al.
Hele goeie, ja.
Ja, ik ben zelf ook wel benieuwd of als ik gewoon 1,5 uur lang gewoon een leuke performance geef, heel intens op die webcam zit te kijken. En als ik gewoon een maat van me die veel beter in het vak is, ondertussen laat inloggen op het systeem. Ik ben wel benieuwd of dat zou werken.
Ja, je kan natuurlijk naast de spyware ook nog remote desktop, zeg maar, installeren. En dan laat je gewoon iemand anders je pc overnemen.
Alleen, ik denk dat de meeste speaksoftware de remote desktop wel door.
Ja, maar wij hebben natuurlijk wel hele geavanceerde trucjes, hè, jongens. Dus op zich. Dan zijn we aangekomen bij de 30 seconden uitleg, jongens. We gaan weer random iemand kiezen. Olaf, heb jij een ratje voor ons?
Zeker.
Wel met 3 namen erop dit keer, hè?
Ja, dit keer.
De vorige keer stonden er ook 3 namen op, Jasper.
Ja, dat is wel.
Wel 3 dezelfde.
Wel 3 keer dezelfde naam, maar wel 3 namen.
Ik heb eigenlijk al gedraaid. Al 4 dagen geleden. Diederik is aan de beurt.
Helaas. Nou, ik kon het rad niet al te lang blijven ontlopen, natuurlijk.
Nou, Diederik, ben je er klaar voor?
Yes, kom maar door.
Want we hebben een vraag voor je klaarstaan. En ik zit alvast met mijn handen aan de knoppen. We hebben natuurlijk deze aflevering uitgebreid gehad over proctoring. En eigenlijk is proctoring natuurlijk een soort van spionagesoftware. En recent is gebleken dat op sommige apparaten dat iets makkelijker kan, blijkbaar, dan op andere apparaten.
Ja, kijk, het was natuurlijk hiervoor altijd zo dat het op een Android-telefoon het veel makkelijker was om spionagesoftware te installeren dan op een iPhone. Maar dat is recentelijk veranderd, omdat er een nieuwe jailbreak is gevonden voor de iPhone. En nu is onze vraag voor jou, Diederik. Wat is een jailbreak?
Tijd gaat nu in.
Ja, dat is een interessante vraag. Je hoort de term wel eens vallen in nieuwsartikelen. Ik denk zelfs in de normale media. En jailbreak is eigenlijk een term die wordt gebruikt voor een soort hack op een iPhone. En dat staat jou toe als gebruiker om echt tot het diepste niveau van het systeem te komen. En dat door die jailbreak toe te passen kun jij functies in je systeem aanpassen die eigenlijk helemaal niet aangepast horen te worden. Tenminste, van Apple mag het niet. En voor deze nieuwste versie van de iPhone software is een jailbreak gevonden. Tot grote vreugde van de gebruikers.
Zeker, en waarschijnlijk tot groot verdriet van Apple. Want
Tim Cook zal niet blij zijn.
Ik denk zelfs dat Steve Jobs zich voor in het graf omdraait, hoewel er vroeger natuurlijk ook vaak gejailbreakt wordt.
Nou, het is volgens mij, deze versie heeft weer een jailbreak, maar er zijn een paar versies geweest hiervoor die nooit een jailbreak hebben gehad.
Nee, daarom, dus het is echt weer een heel recent probleem.
Je hoeft de uitleg een beetje.
Ik denk het wel,
ja. Het was eigenlijk best wel duidelijk.
En zoals altijd, vraag het aan je oma.
Ja. En het is weer tijd voor onze vaste rubriek die om de episode wordt uitgezonden. En dat is het cyberwoord van de maand. Nou, vorige keer was het natuurlijk Zoombombing. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het cyberwoord wordt van deze maand. Hebben jullie al ideeën, jongens? Diederik?
Jazeker. Ja, ik heb het nieuws gelezen over het hele proctoring verhaal afgelopen maand. En ik vond de term die volgens mij door de NOS bedacht is, om het aan de wat minder digitaal begaafde mensen uit te leggen. Anti-speak software.
Ja, het is wel een mooie. Weet je wat eigenlijk... Ik wilde eerst datalek zeggen. En dan denkt iedereen meteen... saai. Maar weet je wat echt slim zou zijn? Is als al die bedrijven ook anti-speak software op hun database installeren, zodat de criminelen ze niet meer leeg kunnen halen.
Ja, en ondertussen wordt het...
Dat doen criminelen toch ook al bij die bedrijven? Of,
Ja, die mogen gewoon niet meer spieken. Ja, oh ja, ransomware. Ja.
Nou, ik had ook nog wel een bijzonder woord gelezen. Die wilde ik toch nog even ingooien. Maar dat is het een onbreekbaar Bluetooth slot. En dat vond ik toch wel zo bijzonder. Want ten eerste is niets in het cyberdomein onbreekbaar. Maar het was natuurlijk extra grappig. Want er was een dikke vet kop in het nieuws. Dat onbreekbare Bluetooth slot van alle kanten zo lek was als een mandje. Zowel digitaal als fysiek. Fysiek. Dat was gewoon één grote grap.
Ken je de lockpicking?
Ja, dat is lawyer. Heel leuk.
Dat is lachen, joh. Die gast die is dus heel goed in het openmaken van sloten. En die smult altijd van onbreekbare sloten. En hij haalt hem meestal tussen de 2 en 20 seconden haalt hij hem zeg maar uit elkaar.
Ja, altijd.
Dat is echt fantastisch.
Maar Jasper, is het woord nu onbreekbaar of Bluetooth slot?
Ja, eigenlijk is het geen één woord, hè?
Nee, daar gaan we.
Ja, ik vind
ik
toch,
was toch al voor die van Diederik.
Ik vind toch die van jou, Diederik, wel cyberwoord van de maand waardig. Dus ik zou zeggen, als jullie het ermee eens zijn...
Ja.
Anti-speak software, cybersecurity woord van de maand mei.
Nou, dat was hem dan weer, de aflevering van deze week. We hebben het natuurlijk gehad over... Ja, wacht eens even. Jij gaat me natuurlijk weer inbreken, Olaf, want jij hebt weer een goede tip voor de luisteraars.
Yes, ik dacht ik laat je ietsje verder komen. Dat is grappiger, maar ja, maar door. Dit is eigenlijk iets waarop ik mezelf betrap dat ik dat echt super vaak doe. Want soms zit je gewoon lekker te internetten. En dan denk je opeens, hè, Gert-Verderi, wat is het internet langzaam? En dan moet je wel even vaststellen of het ook echt zo is. Meeste mensen gaan dan naar een speedtest of wat dan ook. Maar dat is ook niet... Ja, ik weet niet of dat een goede methode is. Wat ik eigenlijk altijd gebruik is fast.com. Ja, het is maar 4 letters.com. Dus dat is echt ideaal. En wat hij eigenlijk doet, is dat hij heel even een soort Netflix-serietje binnenhaalt. En dan kijkt hoe snel je dat kan doen. Dus eigenlijk kan je daarmee heel betrouwbaar testen hoe goed je Netflix-verbinding is. Fast.com.
Ik heb zojuist mijn hele internet opnieuw aangesloten. Ja. En ik heb het veel gebruikt deze manieren. Maar deze werkt wel heel goed. Ik klik hem even open.
Het is
wel
handig. Zo snel. Geen spam, geen reclame. Powered by Netflix. Ideaal.
Ja, top. Nou, dankjewel Olaf voor deze nieuwe tip van deze week. En dit was hem dan toch echt de aflevering van de What the Hack podcast. We hebben natuurlijk besproken wat proctoring is. En we hebben met Pieter Tjerk besproken wat zijn ervaringen ermee waren en hoe hij dat aanpakt. En wij zijn erachter gekomen dat er dus niet alleen methoden zijn om het tijdens de tentamens te voorkomen, maar ook achteraf door middel van statistiek. Diederik heeft natuurlijk in 30 seconden iets uitgelegd. En we hebben het cyberwoord van de maand gekozen, namelijk anti-speak software. Vergeet ook niet antwoord te geven op de vraag: hoe zou jij proctoring software omzeilen? We zijn heel erg benieuwd. Je kunt ons natuurlijk bereiken op hallo@whattheheckpodcast.nl of via de Instagram whattheheck. Vergeet ons naast ook vooral niet te volgen op Spotify of jouw favoriete platform naar keuze. En dan zien wij jullie terug over 2 weken. Dit waren Olaf.
Doei.
Diederik.
Tot de volgende.
En ikzelf Jasper. Doeg.